Ngrije Injili Maluku, zondag 8 november 2020. De genade en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus zij met ons allen. De schriftlezing voor vandaag is te vinden in het boek Amos, hoofdstuk 5, de versen 18 tot en met 24. Dat als volgt luidt: Wee degenen die verlangen naar de dag van de Heer. Wat zal Hij jullie brengen, de dag van de Heer? Duisternis, geen licht. Zoals wanneer iemand die vlucht voor een leeuw aangevallen wordt door een beer, en dan als hij een huis binnenvlucht en met zijn hand tegen de muur leunt, gebeten wordt door een slang. De dag van de Heer zal duisternis zijn en geen licht, aarde donker. Zonder glans. Ik heb een afkeer van jullie feesten. Ik wijs ze af. Jullie samenkomsten verdraag ik niet. Ik schep geen behagen in de brand- en graanoffers die jullie mij brengen. De vetgemeste beesten van jullie vredeoffers keur ik geen blik waardig. Bespaar mij het geluid van jullie liederen. De klank van jullie harpen wil ik niet horen. Laat liever het recht stromen als water en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek. Tot zover onze schriftlezing. Ik heb een afkeer van jullie feesten. Ik wijs ze af. Jullie samenkomsten verdraag ik niet. Aldus de vertaling van NBV, of de Nieuwe Bijbelvertaling. De Herziene Statenvertaling vertaalt het als volgt: Ik haat, ik versmaad uw feesten. Uw bijzondere samenkomsten kan ik niet luchten. Geliefde zusters en broeders van onze Heer, dit was de boodschap die Amos in opdracht van God aan het Noordrijk Israël moest overbrengen. Wie was deze Amos? Volgens hoofdstuk 1, vers 1 was hij een schapenfokker uit Tekoa, een plaatsje niet ver van Jeruzalem, ook niet ver van Bethlehem. Hij was werkzaam in de 8e eeuw voor Christus. Zo in het jaar 760 tot 750 voor Christus. Israël verlangde naar de dag van de Heer. Algemeen werd de uitdrukking dag van de Heer toen beschouwd als de toekomst waarin de vijanden overwonnen zullen worden. Maar dat kun je niet van onze tekst zeggen. Zeker niet als de vraag werd gesteld: wat zal Hij jullie brengen de dag van de Heer? Duisternis, geen licht. Die dag zal je zeker geen blijdschap brengen. Dit is geen bevrijdingsdag, maar een onheilsdag. Er is helemaal geen sprake van een vijand of van vijanden. Israël zelf was de vijand die de Heer een nederlaag zal toebrengen. God zette alles op zijn kop. Over het algemeen genomen luisterde men toen niet graag naar de profeet. Want als hij met een bericht zou komen, dan was dat bijna altijd een onheilsbericht dat op het volk betrekking had. Een profeet was daarom ook niet geliefd in eigen land. De mensen voelden zich dan ook niet veilig. En zo beschrijft Amos dat, zoals wanneer iemand die vlucht voor een leeuw aangevallen wordt door een beer, en dan, als hij een huis binnenvlucht en met zijn hand tegen de muur leunt, gebeten wordt door een slang. Zo zal jullie toekomst eruit gaan zien, verkondigde Amos. Eén en al duisternis, geen glans. De mensen vereerden God toen graag in zijn heiligdom. Maar God wilde niets van hen weten. God zag het volk niet graag in zijn heiligdom. Wat heeft het volk dan misdaan? Hun grondhouding, hun gedragingen in het dagelijks leven strookte niet met de erediensten die zij wekelijks vierden. Het was meer theorie dan praktijk, het was meer show. Onze tekst, Gods woord, was een scherpe maatschappijkritiek op het volk van Israël, Gods uitverkoren volk. En God brandde van woede. Hij keerde zijn volk de rug toe. Recht en gerechtigheid ontbraken in de samenleving. Wat zou u zeggen als anderen tot ons gelovigen zouden zeggen: die christenen en de mensen die zondags naar de kerk gaan in het bijzonder, dat zijn een stelletje schijnheiligen, leugenaars. Ze menen er niks van. Nou, op die toon heeft God zich uitgelaten tegenover Israël. Er is geen recht en gerechtigheid, omdat het volk niet omkeek naar de positie van de minst bedeelden, de armen, de vreemdelingen. Dit allemaal was in strijd met Gods woord, zoals de wet van Mozes dat voorschreef. Als je het naar deze tijd zou moeten vertalen, dan zouden we niets om de vluchtelingen geven, de armen, de daklozen, de werkelozen, mensen die naar de rand van de samenleving zijn verstoten. Jullie ontnemen de armen in de poort hun recht en jullie zijn corrupt, zo staat het in vers 12. Ik heb een afkeer van jullie feesten, ik wijs ze af, jullie samenkomsten verdraag ik niet. Ik wil jullie niet zien, ik wil jullie niet horen. En ik wil jullie offers niet aannemen. Ik wil jullie niet horen zingen. God haat ze. God heeft een afkeer van hen. Voor ons nu zou het betekenen dat God niet naar onze liederen en mooie muzikale begeleiding wil horen. Hij wil ons niet zien en ons niet in de kerk hebben. Onze tekst zegt niet dat God zijn volk de rug heeft toegekeerd omdat zij andere goden vereerden. Nee, het volk maakte een scheiding, en dat doen we ook, tussen de eredienst op de Sabbat en een doen en laten in het alledaagse leven, die niet strookten met wat ze beleden. Dat bleek ook uit wat Amos verkondigde. Laat liever het recht stromen als water en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek. Doe mensen recht. Dat recht en gerechtigheid moet onophoudelijk stromen als water. Mensen, dieren en planten kunnen niet zonder water. Zonder water vergaat alles. Als er geen recht en sociale gerechtigheid zal zijn, dan zal er geen enkele eredienst door God worden geaccepteerd. De profeet leverde een scherpe kritiek op de maatschappij. In het bijzonder op Gods volk. Jullie misdaden zijn talrijk, zei God. Jullie keren je tegen de onschuldigen. Jullie ontvangen steekpenningen, jullie ontnemen de armen in de poort hun recht. Dat lees je in de voorgaande versen. Amos, maatschappijkritiek geldt ook ons in deze tijd. We worden eraan herinnerd om te kijken naar de minst bedeelden. De mensen die het zwaar en moeilijk hebben in de samenleving. Mensen waarop wij geen acht slaan, zoals vreemdelingen, de zieken, de eenzamen. De anderen zoals andere seksueel geaarde mensen en noem ze maar op. Als onze levenshouding, onze gedrondhouding zo negatief is, dan zal God ook onze gebeden en lofprijzingen niet willen horen. We mogen dan zo mooi zingen en mooi bidden, maar dat is voor God geen eredienst, geen dienst ter ere van God. God twiste, maakte ruzie met zijn uitverkoren volk, zijn oogappel Israël. Elke keer als we een eredienst vieren, en dat houdt dus ook in onze geloofsgedragingen gedurende ons leven, dan zullen we moeten evalueren wat was goed en wat was niet goed. We zullen zelf eerlijk naar ons toe moeten zijn, zowel als persoon en als kerkgemeenschap. Als onze eredienst er eentje is van het bevorderen van een scheiding, verwijdering in het geloof, en onze verantwoordelijkheid ten aanzien van onze naasten, dan ben je aan profetische kritiek onderhevig. De aanklachten van de profeten in die tijd golden niet alleen het individu, maar ook de geloofsgemeenschappen en hun instituten. Zowel de profeten als de Bijbel schrijven ons geen sociale plan voor, of een economisch systeem, maar welke strategie wij ook ontwikkelen en volgen, wij worden gemeten volgens de fundamentele criteria. Hoe gedragen wij ons ten aanzien van de minst bedeelden? Hoe goed wordt er voor de minst bedeelde leden van onze samenleving gezorgd? Denk erover na. Hoe goed wordt er voor hen gezorgd en hun kinderen? Betekent dit nu dat we niet meer tot God in een eredienst moeten komen? Juist wel. Wij beleiden onze zonden en wij doen ons uiterste best om onze houding te verbeteren. Dan zal God ook in ons midden willen zijn en in onze erediensten en met ons willen feesten. God heeft ons veel talenten gegeven en een lange tijd om onze gedragingen te veranderen, te verbeteren. Ieder mens heeft een talent of talenten gekregen, de een wat meer dan de ander, en ieder naar zijn vermogen. Wat kun je dragen? De vraag is, wat doe je ermee? Een talent is persoonlijk gebonden. Het wordt een gave als je het in dienst stelt van de gemeenschap. Delen met anderen. Wat voor zin heeft het als je knap bent en je deelt je kennis niet met anderen? Je helpt elkaar. Bewaar je het voor jezelf? Begraven we onze talent in de grond? Op het moment dat je dat doet, dan begraaf je jezelf. We hebben niet alleen talenten gekregen, maar ook een lange tijd om ons leven in te richten. Zoals dat vermeld staat in de gelijkenis van de talenten in Matteüs 25 vers 14 tot en met 30. Een lange tijd wordt ons geschonken, maar wat doen we in en met die tijd? God is niet een God die graag mensen veroordeelt. Het is een liefhebbende God, een God die vergevingsgezind is, een God die ons uitdaagt om kritisch te willen zijn naar jezelf en naar de maatschappij, naar de samenleving en niet alleen maar aan jezelf denkt, want je bent niet alleen op de wereld. De kerk zal een profetische functie moeten durven aannemen, zowel binnen als buiten de kerk. In het bijzonder naar haar eigen geloofsgemeenschap, die een leven heeft gekozen ver van Gods wil verwijderd. Als we iedere keer het gebed van onze Heer bidden, dan zeggen we altijd, uw wil geschieden. Laten we dan ook proberen ernaar te handelen. Als we tot God zeggen, spreek tot ons, via uw geschriften, via uw boek, dan moeten wij ook zoeken en horen wat God zegt over de slachtoffers in de wereld. God kan als ons mensen zijn, branden van woede. Hij kan berouw tonen, spijt betuigen. En hij kan vergevingsgezind zijn. God heeft slechts één doel voor ons allen. Om deel te nemen aan zijn feestmaal. Samen met ons wil hij het leven vieren in zijn koninkrijk. Te beginnen hier op aarde. Amen.